onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente van Den Haag Scheveningen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Het gaat vanavond over vergeving van zonden of een zonde voor God. Dat kende de dichter van Psalm 32 ook. En hij was dat al eerder geweest, zonde voor God, maar hij werd het weer opnieuw. Dat is ook nodig, telkens weer opnieuw, onze zonde te belijden. 32, het eerste vers. We gaan daarna luisteren. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We luisteren vervolgens afsluitend naar Psalm 84, daarvan het vierde vers. De schriftlezing is vanavond uit Psalm 32, waarin eigenlijk ook een toepassing wordt gegeven aan wat Johannes mag beschrijven in het eerste hoofdstuk waar we straks bij stil willen gaan staan. Dus Psalm 32.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela, hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan weer luisteren naar Psalm 32. Dat gaan we nog een paar keer doen vanavond. En dan nu de versen 2 en 3. Vers 2 beleidt David dat hij gezwegen heeft. En dat ging ten koste van de zielenvreugde en de zielenvrede. Zwijgen, verzwijgen, dat lost nooit op. Toen zwegen u mijn ongerechtigheden, weerhouden door de vrees, niet hebben leden, verouderden mijn beden door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. En de Heer heeft hem dat laten merken, zijn ongunst over de zonde. Dan mag hij komen in vers 3 tot die hartelijke belijdenis van zijn schuld jegens de Heere. Dan kan de Heer ook gaan vergeven. Dan kan hij het wegdoen. Psalm 32, vers 2 en vers 3.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanavond voor de tweede keer stilstaan bij de brief van de apostel Johannes. Vorige week hebben we het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk met elkaar behandeld. Dat ging toen in het bijzonder over dat getuigenis dat Johannes mocht geven. En dat was een antwoord op de dwaalleraars, zoals u misschien nog weet. De dwaalleraars die beweerden dat Jezus toch niet echt prachtig mens kon zijn geweest. Want zo beweerden zij, kan toch niet zo zijn dat de heilige God, dat hij zich met zondige materie bezighoudt. Dat hij zelfs in die materie zou willen komen als de zoon van God. Dat kan niet. Materie was voor hen zondig. Dat was toen de gedachte. Dus ze hadden daar een alternatief voor bedacht. En de een beweerde dat de zoon van God daarom niet echt mens kon zijn geweest. En de ander beweerde dat hij alleen mens was en niet Gods zoon kon zijn geweest. En dat hij later is geadopteerd tot de zoon van God. Omdat hij zich zo voortreffelijk heeft gedragen op aarde. Omdat hij gehoorzaam is geweest in alle dingen. Maar gemeente, of je nou linksom of rechtsom gaat knagen aan het waarachtig zijn van Gods zoon en tegelijkertijd waarachtig mens zijn. Het is een dwaling. En een dusdanig ernstige dwaling dat je zaligheid op het spel staat. Daarom ageert Johannes hier zo fel tegen en dan komt dat iedere keer weer terug. Dat element van waar geloof je in wie geloof je? Wie is de zoon van God voor u? Als wij hem niet erkennen zoals hij zich heeft geopenbaard in zijn woord, waarachtig God, waarachtig mens, rechtvaardig, onbesmet door de zonde, de straf gedragen hebbend tot volle tevredenheid van de Vader, dan kunnen wij niet zalig worden. Dat is een ernstige zaak. Kunnen we niet zalig worden. Denk nog even aan de geloofsbelijdenis van Athanasius. Die zegt, wie dat ontkent, kan niet zalig worden. Dus het is niet zomaar een dwaling. Dat was het eerste gedeelte. Johannes heeft zichzelf in de strijd geworpen. Hij zegt, ik ben een kroongetuige. Later zal hij nog meer getuigen aanvoeren. Dan voert hij ook God de Vader als getuige aan. En het zelfgetuigenis van de Zoon, van de Heer Jezus. Maar ik ben ook een getuige. Ik heb hem gezien, ik heb hem getast, ik heb hem gehoord, ik heb hem aanschouwd. Ik ben 3 jaar bij hem geweest. Hij was het echt. De beloofde. De Christus, de schriften. Zoon van God. Hij is niet later tot zoon geadopteerd, maar wij hebben beleden dat hij het is. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de berg der verheerlijking. We hebben de stem van de Vader gehoord. We hebben hem gezien. Maar niet alleen gezien, we hebben zijn littekenen gevoeld. Zijn wonden. Hij is het echt. Hij, geleden, gestorven, begraven en opgestaan op de derde dag. We hebben hem ten hemel zien varen. Belangrijk, gemeente. Heel fundamenteel. Ook vandaag de dag. Dat is het antwoord wat u heeft op de islam bijvoorbeeld. Hè? Als mensen zeggen, ja maar waarom kan dan iemand die in Allah gelooft en in Mohammed en ook in Jezus, want dat doen ze ook. Waarom zou dat niet samen kunnen gaan? Laatst vroeg nog iemand dat aan mij. Die zelf behoort tot die kring. Ja, maar wij geloven ook in Jezus. Ik zeg, ja, maar niet genoeg, vriend. Niet genoeg. Je kent hem als profeet, maar niet als de Zoon Gods. En dan moet ik je eerlijk zeggen, dan kun je niet zalig worden. Zo. Want er is maar één weg tot God. Goed, gemeente. En dan heeft Johannes aangegeven dat als je niet in het licht wandelt, want dat deden die dwaalleraar evenmin, die leiden een duister leven. Hij zegt, dan ben je ook niet waarachtig bekeerd, niet wederom geboren. Want iemand die wederom geboren is, die wil in het licht wandelen. In Gods geboden. In Gods wegen. Ja? Hij zegt, en als je, ja, ondertussen zegt, het kan allebei wel. Je kunt wederom geboren zijn en ondertussen de duisternis begeren. Je hart is nog vol verlangen naar die duisternis en dat heeft de overhand. Dat beheerst je leven, dan klopt het niet. Wij zouden zeggen, dan zit je maar een vraagteken bij jouw bekering. Dat hebben we de vorige keer gezien. Maar zegt hij, als we in het licht wandelen, en daarmee bedoelt Johannes niet dat we zonder zonde zijn. Daarmee bedoelt hij niet dat Gods kinderen nooit zullen struikelen en dat het altijd vrede in hun hart is. Nee, hij kent ook de aanvechting. Hij weet maar al te goed hoe het met Gods kinderen gaat. Dat ze in de strijd zijn, hier op aarde zijn of niet in de hemel zijn. Alles is ten dele. Ja, zegt hij, dan wandel je in het licht. Heb je gemeenschap met elkaar onderling. Gemeenschap met God. Maar let op, zegt hij, dat is geen verdienste van jezelf. Dat heb je niet zelf verdiend. Dat brengt je niet als de grond onder je zaligheid bij God. In Gods gemeenschap. Nooit onze werken, gemeente. Alleen bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dat is wat hij in vers 7 zegt. Hè? Alleen het bloed van Jezus. Dat is de grond onder de zaligheid. En niet anders. Bloed, bloed, bloed. Dierbaar bloed. Reinigend bloed. Lam van God. Dat gestorven is voor de zonde van de kerk. Dat was het eerste deel, gemeente. En dan gaan we nu vanavond naar het tweede deel van hoofdstuk 1. En dan komen weer die dwaalleraars aan de orde. Vers 8 tot en met 10. Ik lees het u voor. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover. Een zonde voor God, gemeente, dat is het thema. 4 aandachtspunten. In de eerste plaats met ontkende zonde. De tweede plaats met verzwegen zonde. De derde plaats met beleden zonde. En in de vierde plaats met vergeven zonde. Dus een zonde voor God met ontkende zonde, met verzwegen zonden, met beleden zonden en met vergeven zonden. Mensen zult misschien denken, waarom begint Johannes daarover? Eerst had hij het over duisternis en licht, over mensen die in de duisternis wandelen en die daarom geen gemeenschap hebben met het licht. Dat kan niet, zegt hij, hè? Hebben we net gehoord. Nu gaat hij het hebben over de zonde. Over het ontkennen van de zonde. Hadden daar de dwaalleraars ook iets over gezegd? Ja, zeker. Ja, gemeente, die dwaalleraars die beweerden dat zij inmiddels een bijzondere status hadden bereikt. Zij hadden de status bereikt van zondeloosheid. Sommigen beweerden zelfs dat ze nooit zonde hadden gedaan, dat ze altijd al zo waren geweest. Er waren ook weer allerlei varianten in te ontdekken. Maar het ging hier dus over mensen die een bepaald beeld hadden van het zondaarsbestaan. Ja, het doet me denken aan een man die ik een tijdje geleden ontmoette en die zei, ik ben geen christen meer de gemeente meer. Want jullie zondebegrip is onjuist. Ik zei, daar moet je mij eens wat over vertellen. Daar ben ik benieuwd naar. Nou, zegt hij, kijk. Jullie hebben het altijd maar over zondaar zijn. Ook nou, ja, dat je tot het geloof, het ware geloof bent gekomen. Met Christus bent verenigd. Hij zegt, dan ben je geen zondaar meer. Hij zegt, je kunt wel eens een keer nog in zonde vallen. Maar in principe kun je gewoon wekenlang zonder zonde leven. Ik zei, nou. Dan bent u verder dan ik. Zeg, want als ik op de kansel sta, dan voel ik al dat ik weer zonde doe op het moment dat ik niet recht over God spreek. Dat ik hem tekort doe. En als ik verkeerde gedachten heb over mijzelf, dan doe ik zonde. Maar Paulus lees ik toch wat anders. En Paulus zegt, ik ellendig mens. Die kende die strijd. Hij wist, God is een heilige God. En als ik mij met hem vergelijk, dan val ik mij iedere dag zo tegen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Dat is de taal van Gods kinderen. Tenminste, naar mijn oordeel van Gods ware kinderen. Deze dwaalleraars, die hadden dus ook zo'n status van zondeloosheid. En ze werden daar hoogmoedig door. Ze zeiden, ja, wij doen geen zonde. En jullie kunnen ook op dat niveau komen van zondeloosheid. Ja, ze ontkennen het. Gemeente, u zou eigenlijk eens de preek moeten lezen van Augustinus hierover. Hij heeft verschillende preken gehouden over dit gedeelte. Het is echt wel, ja, de moeite waard. Augustinus gaat in gesprek met deze dwaalleraars. Hij zegt, ja, jullie zijn een stil huichelaars, zegt hij. Dus ik zal jullie een paar vragen stellen aan jullie geweten, aan jullie gedachten. Heb je nog nooit gezien, nog nooit beleden dat ook je gedachten voor God verwerpelijk kunnen zijn? God oordeelt niet alleen naar ons handelen en naar ons nalaten, maar ook wat er in onze brein gebeurt. Meent u, dat gebeurt niet bij de Nederlandse rechter of bij een andere rechter. Ja, denk eens dat vrij, zeggen we dan. Er zal nooit iemand om veroordeeld worden. Maar bij God is dat anders. God zegt, ik beoordeel ook uw gedachten. En dan zegt Augustinus, oh wacht even, nu zeggen jullie ja, dat je het zo nou niet bedoeld hebt, dat je het uit nederigheid eigenlijk hebt gezegd, dat je geen zonde doet. Nou, zegt hij, als je het uit nederigheid hebt gezegd, dan heb je dus gelogen. Dan heb je dus toch zonde. Ja, dat zegt Augustinus. Dan pakt hij ze op hun eigen woorden. En toch, gemeente, kom je ze tegen. Ik zei het net al, soms heel dichtbij, ook verder weg. Ik herinner me de discussies met collega's. Die me dat echt kwalijk namen op de universiteit. Die zeiden, ja, maar moet je goed luisteren. Waarom zou God ons moeten veroordelen? Moet jij mij eens uitleggen. Ik geef ieder het zijne. Ik steel niet. Ik wil de waarheid spreken. Ik probeer arme en zwakkere mensen te helpen. Ik doe mijn arbeid, vertrouw. Ik werk voor mijn geld, enzovoort, enzovoort. Nou, wat zou God dan op mij aan te merken hebben als God bestaat? Die discussies hadden we bijna iedere dag. Of misschien in mijn beleving nu. Soms ga je ook wel eens de dingen wat chargeren. Dat geef ik ook maar toe. Maar ik herinner me wel dat we in ieder geval heel vaak daarover spraken. En dat men het eigenlijk dus toch niet kon zetten dat, ja, dat God hen één keer ter verantwoording zou roepen. En dat hij dan op hen wat aan te merken zou hebben. Ja. Maar gemeente, dan, ja, wat is het beeld dat je van God hebt, hè? En wat is het beeld van wat je van jezelf hebt? Kijk, die rijke jongeling, die had best een positief beeld van zichzelf. Heel positief zelfs. En dat beeld was gecreëerd door wat hij hoorde. Waarin hij onderwezen was. Laten we dat niet vergeten. Zo werd het geleerd door de oversten in de synagoge. Zo is hij het zelf ook gaan doorgeven. Zo werd het geleerd door de fariseeën, door de schriftgeleerden. En men zei, ja, God rekent je af op je daden en op je nalaten. En om je wat te helpen hebben we een heleboel kleine regeltjes gemaakt. Die voortvloeien uit de 10 geboden. En als je daar maar aan voldoet, aan die concrete regeltjes. Als het gaat om de Shabbat, de rustdag. Als het gaat om het geven van gaven. Als het gaat om de feesten, enzovoort, enzovoort. Als je dat allemaal maar doet, Ja, nou, daar kon wat ruis op de lijn zijn, want daar werd soms ook weer verschillend over gedacht, in welke mate je dan aan die regeltjes moest voldoen. Maar dan kun je op die manier, kun je God behagen en krijg je straks je beloning. Dan zegt God, kom in, je bent getrouw geweest, althans voldoende getrouw geweest. En de ene rabbijn was daarin wat soepeler dan de andere rabbijn. Maar goed, dan ben je welkom. En ja, daar zit hij eigenlijk nog een beetje mee, die rijke jongeling. Hij had zo zijn best gedaan, had het heel goed bijgehouden. En ja, maar welke rabbijnenschool had nou gelijk? De strenge of de minder strenge? Daar zat hij mee. Wat zou de juiste visie zijn? En zo kwam hij bij Jezus terug, want hij had echt wel achting voor de Heer Jezus. Hij had wel gemerkt, die man staat boven de partijen. Die komt met een vrij originele prediking. Hij is iemand die niet naar de persoon kijkt, zonder aanzien des persoons oordeelt. Laat ik het eens aan hem vragen. Hij kan mij vast daarin verder helpen. En daarom zegt hij, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik daarvoor doen? Kunt u mij dat eens duidelijk maken? Wie heeft er nou gelijk in deze discussie? En dan zegt Jezus, ja, onderhoud de geboden maar, hè, doe dat maar. En dan noemt hier Jezus de tweede tafel van de wet, die, heel concreet, die geboden. Ja, en als die man dat hoort, niet stelen, niet liegen, nou, geen moord plegen, niet vloeken, en zo. Gaat helemaal goed komen. Hij denkt, maar dat gaat goed met mij. Daar voldoe ik aan. Ja. Dan ben ik dus toch geen zondaar. En hij roept het bijna uit. Maar meester, dat doe ik al van mijn jongheid af. Zo klein als ik was, zo ben ik geweest. En het was nog waar ook. Want Jezus die beminde hem. De mensen kenden hem zo. Het moet een buitengewoon nette jonge man geweest zijn. Gaat de Heer Jezus hem ontdekken aan wat nou echt het doel is in je leven. Althans wat het doel moet zijn in je leven. Wat God nou werkelijk van je vraagt. En gemeente, daar gaat het om. Want wat is nou ten diepste zonde? Dat is niet dat u iets een keer, ja, zoals we dat dan zeggen, fout hebt ingeschat, fout hebt gedaan. Maar zonde is ten diepste doelmisser zijn. Het missen van het doel in je leven. En wat is het doel in je leven? Dat is God liefhebben boven de mensen, boven de dingen, boven uw zaken, boven uzelf. Ja, boven je eigen lichaam, boven je vrouw, je man, je kinderen, je werk. God liefhebben boven alles en boven iedereen. En je naaste als jezelf. Liefde. En daar gaat de Heer Jezus hem aan ontdekken, deze man. Dat hij dus wel degelijk een zondaar is. Want Jezus die stelt hem op de proef en die zegt, nou verkoop dan maar alles wat je hebt. En hij had veel, geef het aan de arme mensen. Dus je hoeft het niet weg te gooien. Liefde tot je naaste, liefde tot God. Ik zeg dit met autoriteit, met gezag. Nou, dan kom je terug. Als je klaar bent. Dan voeg je je bij deze discipelen, bij mij. Dan neem je het kruis van de vernedering vrijwillig op je. Afstand doen van je luxe leven. En je krijgt er wat voor terug. Je krijgt het eeuwige leven, de schat in de hemel. Dat belooft Christus hem, gemeente. Dat belooft hij hem. Ja. En dan gaat die man het zien. Ja, maar dat kan ik niet. Ik kan dat helemaal niet. Mijn liefde tot God is niet zo groot. En mijn liefde tot de naaste is ook niet zo groot. Dat ik daaraan vrijwillig wil voldoen. Die zelfopofferende liefde. En dan gaat hij bedroefd weg naar huis. En de discipelen, ze staan, ja, eigenlijk helemaal versteld van wat er hier gebeurt. Ze zeggen, wie kan dat dan? Zalig worden. Als het zo gaat. Als Jezus zegt, het is makkelijker dat een rijke, dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan een rijke zalig wordt. Omdat hij zo vast zit aan zijn bezit. Nou, dan zijn ze helemaal, helemaal ontsteld. En Jezus moet hen wijzen. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Meent u, wat leert ons dat? Het leert ons dat wij van nature zelfs onze zonden ontkennen. Ontkennen zonde te zijn. Omdat we geen recht zicht hebben op wie God is. Wat hij van ons vraagt en wie wij zijn. Het is nodig dat de Heere onze ogen daarvoor opent. En dat die zonden ons voor de ogen worden gesteld. Meent u, dat doet hij nog. Zondekennis is een gave Gods. Mag ik u dus wijzen op de Westminster Confessie. En dan wijzen onze Engelse vaderen erop dat dit een gave van God is. En dat het ook gepreekt moet worden. Ik lees het u voor. Berouw ten leven is de genade door het evangelie gegeven. De leer daarvan moet door elke dienaar van het evangelie worden gepredikt. Even goed als die van het geloof in Christus. Bij zulk een berouw betreurt de zondaar niet alleen om het uitzicht op wat hij te duchten heeft, maar ook omdat hij zich bewust is van het vuile en verfoeilijke karakter van zijn zonde, die immers tegen de heilige natuur van God en zijn rechtvaardige wet ingaan. En onder invloed van zijn barmhartigheid in Christus, over wie boetvaardig zijn, zijn zonden en haat ze zo, dat hij zich van al die zonden tot God bekeert met het voornemen en de inspanning om met hem op al de paden van zijn geboden te wandelen. En dan gaan ze verder, zeggen dat is geen verdienste, die boetvaardigheid, dat niet, maar het is wel de weg. Hoewel boetvaardigheid niet iets mag zijn waarop wij vertrouwen als was het een soort genoegdoening voor onze zonden of een oorzaak voor de vergeving daarvan, die inderdaad is van Gods vrije genade in Christus, toch is ze zozeer noodzakelijk voor alle zondaren dat niemand zonder haar vergeving mag verwachten. Zoals er geen enkele zonde is, hoe klein ook, die niet de verdoemenis verdient, zo is er ook geen zonde zo groot dat ze verdoemenis zou brengen voor wie werkelijk berouw heeft. Dat zijn zo een aantal leden van artikel 15 van de Westminster Confessie. Weet je, wat zegt Johannes nou over de mensen die toch nog steeds die zondaars, dat zondaarsbestaan ontkennen? Wel, zegt hij, als je dat doet, dan maak je God tot een leugenaar. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. We zijn dwaallichten voor onszelf. En de waarheid is in ons niet. Weer een kenmerk. Je bent dan niet wederom geboren, zeggen ze. En dan nog een keer, vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Nou, gemeente, u kunt genoeg bedenken, hè, uit Gods woord, wat hier tegen opkomt, tegen zo'n belijdenis dat we geen zonde doen. Als in de Bijbel staat dat er niemand rein is, niemand kan voortkomen als een zondeloos mens. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine, zegt Job. Als de Heere zegt dat God neerkeek op de aarde en rondzag of er iemand was die rechtvaardig was. En hij zegt, er was niemand die borg kon zijn voor de zondaar. Heeft hij al twee schriftbewijzen. Maar het blijkt, dat kan dus niet zo zijn. En als we Paulus horen klagen over die aanklevende zonde na ontvangen genade, dan hebben we dus de schrift tegen ons, en dan hebben we Gods woord tegen ons, en dan hebben we de Heer zelf tegen ons. En dan zijn we dus leugenaars. Als we dat ontkennen, ontkennen van de zonde, maken we God tot een leugenaar. Het tweede, gemeente, de verzwegen zonden, die hangen daar natuurlijk nou mee samen. Wie zijn zonde ontkent, die verzwijgt ze ook. Dat is duidelijk. Als je zegt, ik ben geen zondaar, ja, dan verzwijg je ze ook. Want je hebt ze niet, vind je. Ja, zoals heel vaak een verdachte die allerlei bewijs tegen zich ziet opgeworpen. Die verdachte zegt, ik heb het niet gedaan. Die blijft er zwijgen, ondanks ja, de bewijsmiddelen die toch iets anders zeggen. Hij blijft verzwijgen, want hij ontkent zijn zonde, zijn schuld. Kan het ook in het leven van Gods kinderen zo zijn, gemeente? Of van iemand die, ja, die dat niet voor, niet voor Gods werk nog durft te houden? Die zegt, ja, dat durf ik niet te zeggen dat ik een kind van God ben. Maar ik worstel daar wel mee, met die vraag of ik nou echt zondaar voor God ben. En of hij mij die zonde dan wil vergeven. Gemeente, wij komen in de Bijbel inderdaad zo'n gestalte tegen van mensen die wel degelijk overtuigd zijn dat ze schuldig zijn, maar ze komen niet tot de belijdenis van hun schuld. En daar is Psalm 32 een heel duidelijk voorbeeld van. Daarom heb ik jullie laten lezen en zingen we die ook. En David is het grote voorbeeld voor ons als het gaat over het verzwijgen van de zonde. Hij voelt ze wel. Hij voelt heus wel dat hij fout is. Dat hij goed fout is geweest na de zonde met Batsema. Althans, daar ga ik wel van uit dat dat de zonde is geweest. En met Uria. Er zijn ook wel uitleggers die denken aan de volkstelling die heeft plaatsgevonden. Ja, ook dan blijkt wel dat David goed voelt dat hij fout is, maar hij wil het niet toegeven. En hij komt maar niet tot de belijdenis. Hij verzwijgt. Nou, dat heb je het gewone leven ook. Dat herkennen we allemaal wel. Dat je voelt dat je verkeerd hebt gedaan. Maar om het uit te spreken naar die ander. Ik heb je niet terecht behandeld. Ik heb je onheus behandeld. Mijn toon was niet goed. Om zo op die manier onze schuld te belijden naar de ander, dat valt niet mee. Ook al voel je het. Want ja... Maar die ander was nou ook niet zo begripvol. Zo hebben we al onze tegenwerpingen. Zo zal David die ook gehad hebben. En hij komt daarom maar niet tot de belijdenis van zijn schuld. En gemeente, dat duurt niet een paar dagen, niet een paar weken. Maar dat duurt 9 maanden lang. Had u dat gedacht? Een man van Gods hart, die zulke heerlijke psalmen heeft mogen dichten, die zo dicht bij God heeft geleefd, die leeft nu zo ver bij God vandaan. En hij zegt het ook, ik kwam maar niet tot die belijdenis. Uw hand drukte zwaar op mij. Hij voelt het, God is tegen mij. De Heer is vertoornd over wat ik heb gedaan. Dat voelt hij heel goed. Maar hij wil het niet erkennen. Sommige uitleggers zeggen dat hij ziek is geweest. Dat David ziek is geworden door de duisternis die er ook in zijn hart is gekomen. Dat samen opging. En dat hij uit die omstandigheden heeft afgeleid. De Heere is tegen mij. Herkent u dat, gemeente? Dat je maar niet tot die belijdenis kan komen. Dat je met je verstand de dingen wel weet. Maar dat plekje waarin je nou die zonde oprecht mag beleiden aan de Heere. Heel persoonlijk. Heel concreet. Heel concreet. Nog even de Westminster Confessie. Die zegt dat ook. Laten we dat heel concreet doen. Maar dat je dat plekje maar niet kan vinden. Alexander Comrie die schrijft in zijn ABC van het geloof over deze psalm. Of misschien in een ander boek. Ik weet niet meer waar hij het precies heeft beschreven. Kan ook zijn dat het in de eigenschappen van het zaligmakend geloof staat hoor. Ik denk eerder dat het daar inderdaad in staat. Dan zegt hij, ja, je ziet dat duidelijk dat David daarmee worstelde. Dat hij maar niet op dat plekje kon komen waar hij echt naar harte lust kon buigen onder Gods rechtvaardige vonnis. En dat hij kon zeggen, ik heb gezondigd. Daar is heel wat voor nodig. Daar is genade voor nodig. Ook weer opnieuw, gemeente. Berouw, echt berouw is ook een gave van God. Vloeit voort uit Gods toezeggingen, omtrent wat hij doet met zijn kinderen. We lezen daarvan in Gods woord. De belofte, en gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. En de Heere zegt, ik zal dat geven. Ik zal dat harde hart verbreken. Ik zal u een vleeshart geven. Maar ik zou zeggen, ik zal u tranen geven over uw zonde. Dus als dat hart van u maar niet op de juiste plaats kan komen, als je, Als je maar niet daar kunt komen, wat moet je dan doen? Nou, de Heere ook bidden of hij dat hart wil verbreken. Heere, wilt u mij geven die gestalte van David toen hij wel op dat plekje kwam. En van die jongste zoon, de verloren zoon uit de gelijkenis. U ziet wat er gebeurde. De Heere moest hem heel veel tegenslagen geven. Alles ging er aan. Hij kwam daar als een beroerde jongen bij de varkens terecht. En dat was dat voor een Joodse jongen, een varkenshoeder te worden. En dan komt hij tot inkeer. En dan denkt hij aan het huis van zijn vader. En dan denkt hij aan zijn vader. En dan hoort hij hem. Daar was het goed. Wat was vader goed en wat is vader goed? Zelfs voor de knechten, voor de mensen met de laagste sociale status. Zo is mijn vader. Wat heb ik gedaan? En dan horen we het hem zeggen. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal belijdenis doen van mijn zonde. Ik zal zeggen, vader, ik heb tegen de hemel gezondigd en tegen u zal het doen. Tot zichzelf gekomen zijnde. Wat een zegen, gemeente, als we tot onszelf mogen komen. Ook weer opnieuw. Ook weer opnieuw. En dan hoeft u echt niet in uitbrekende zonde te hebben geleefd of te leven. Maar voor God is het ook heel, heel erg. Als we vertrouwen op onszelf, op dingen buiten hem. Als we hem niet zoeken in de weg van de middelen, in de weg van het gebed. Als we ten diepste eigenlijk vertrouwen op alles buiten hem. Dan is dat voor de Heere net zo'n zonde als dat we een uitbrekende zonde zouden hebben gedaan. Vergeet het niet, de Heere denkt daar niet anders over. Wij denken nog wel eens in kleine zonden en in grotere zonden. En hebben we het over uitbrekende zonde inderdaad en om verborgen zonde. Maar vergeet niet dat bij de Heere zonde zonde is. Hij ziet ons zo aan. Die rijke jongeling was net zo'n zondaar als die zondares die tot Jezus komt. Ook al waren die zonden van die rijke jongeling zo verborgen. Maar zijn hoogmoed was net zo goed zonde voor God. Dus vergeet dat niet. En daarom, gemeente, het is zo nodig dat we ze belijden. En daarom kom ik bij mijn derde gedachte. De beleden zonde. Dan mag hier de dichter, Psalm 32, getuigen van tot een ware belijdenis komen. Ik wil er zo iets meer van zeggen over die belijdenis van de zonde. Want dat staat hier wat Johannes zegt. Indien wij onze zonden belijden. Indien. Als u dat doet. Als u ze eerlijk gaat opbiechten, om maar eens dat woord te gebruiken. Als u ze eerlijk gaat voorstellen bij de Heere, dan moet u eens opletten wat er dan gebeurt. Dan gaat Johannes met zoveel verwachting spreken over wie God is voor zulke mensen. Laten we eens luisteren naar Psalm 32, daarvan het vierde vers. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. gemeente, we beleden zonde. Ja, kijk eens naar een aardse rechtszaak, hè. Wat gebeurt er nou eigenlijk als iemand verdacht is en het bewijs is tegen hem of tegen haar? En dan moet op een gegeven moment de rechtbank in eerste aanleg daarover gaan oordelen. Waar zijn die rechters nou op uit? Is u dat wel eens opgevallen? Waar is een aardse rechter nou op uit? Die gaat niet zomaar straf opleggen. Nee, dat doen ze met een doel. Ze willen dat die persoon die verdacht als die schuldig wordt verklaard, dat die tot inkeer komt. Dat die tot inkeer komt. En daarom wordt er vaak een gevangenisstraf opgelegd. Of ja, bij minder ernstige gevallen zijn dat geldboetes, maar bij ernstige gevallen dan ja, gevangenisstraf. Dat je tot inkeer komt, ik heb verkeerd gehandeld. Dat iemand tot berouw komt. En zegt, ik had dit nooit mogen, ik had dit nooit moeten doen. Dat is voor een slachtoffer ook heel belangrijk. Hè? Een slachtoffergemeente heeft doorgaans eigenlijk maar één verlangen. En dat is dat de dader dat zegt. Ik vind het verschrikkelijk wat ik heb gedaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor een slachtoffer. In de meeste gevallen. Dat er erkenning komt. U wil recht gedaan worden daarin. Zal het bij de hemelse rechter dan anders zijn? Nee toch? De hemelse rechter die zegt, waar wil ik nou een mens krijgen? Ik wil een mens krijgen zover dat hij dat ziet. Dat hij tegen mijn wet, tegen mijn wil heeft gehandeld. Dat hij mij in het aangezicht heeft geslagen. Ik had toch recht op ander gedrag. Ik had toch recht op gedrag wat bij een lief kind, als ik het zo mag zeggen, hoort. We horen de heren daarover klagen. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Weet je, daar gebruikt de heer omstandigheden voor om mensen daartoe te krijgen. Daar gebruikt hij de prediking van de wet en van het evangelie voor. We horen de heer Jezus zeggen, ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Anderen wel, ik heb u klaagliederen gespeeld, maar... U heeft niet geweend, anderen wel. Dus het evangelie, gemeente, de blijde boodschap, dat er vergeving is, dat er een eeuwig leven verkrijgbaar is. De Heer zegt, predik dat. En daar wil de Heer gebruik van maken. Om harten te breken. In dat licht moeten we de wet ook zien. De Heer laat de wet nooit preken zonder het evangelie. Hij laat zien, gemeente, als de wet wordt geprikt, dat er één is gekomen, uit de hemel neergedaald, die zichzelf heeft gegeven, die bereid was om alles te doen om voor zondaren het leven te verdienen. Omdat u ook zou zien, zo groot is mijn zonde, zo groot is mijn ellende. Lees het formulier voor het heilige avondmaal nog maar eens door. Wat is waarachtige zondekennis? Dat we zien dat de Heer de zonde zo ernstig neemt. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem die smartelijke, smadelijke kruisdood laten sterven. Hoort u als het ware de vader schreeuwen van pijn. Mijn zoon. Ik heb een zoon moeten geven, een enige. En de zoon schreeuwt het uit. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij deed het toch. Uw wil geschieden. Want zondaren moeten zalig worden. Maar gemeente, zo moeten we zien. Dat Gods toorn over de zonde zo groot is. Dat hij niet één zonde ongestraft kan laten. Dat verdraagt Gods heiligheid niet. Zoals een spierwitte trouwjurk geen vlekje verdraagt. Er hoeft er maar een spatje om erop te komen. En u zegt, oh wat jammer. Die hele jurk is eigenlijk niet meer wat die moest zijn. En dan zeg je niet, oh ja, het is toch maar één spatje. Nee, die jurk moet helemaal schoon zijn. Helemaal vlekkeloos. Gunnar die schrijft de Heer, die zou ons voor eeuwig wegdoen vanwege één zondige gedachte. Als we nou zo op onze knieën mogen komen. Hoe komt dat? Hoe doet God dat? Wel, door zijn geest, gemeente, dat is nou het werk van Gods geest, waarin die mensen zo klein maakt. Boetvaardig maakt. Zoals die die jonge man in de gelijkenis tot zichzelf kwam en terug werd geleid naar wie vader is. Meent u, u hoort, deze jongen heeft geen harde gedachten van zijn vader. Geen harde gedachten. Hij zegt niet, ja, mijn vader is dit of is dat, of mijn vader zal bepaalde zonden wel niet vergeven. Nee, u hoort alleen maar goed spreken over zijn vader. Maar de Heilige Geest komt te werken en gaat verootmoedigen, gemeente, dan komen er geen harde gedachten van God. Dan ga je niet meer hard spreken over de verkiezing. Dan ga je niet meer hard spreken over dat de Heere sommigen in het verderf laat en anderen redt. Dan heb je geen harde gedachten over de Heere dat hij het onmogelijke van u vraagt. Want wie kan betalen, wie kan Gods wet houden? Hij vraagt het onmogelijke van mij. Nee, gemeente, dan komen er goede gedachten over hem. En dan zeg ik, Heere, u heeft recht op heel mijn leven. En ik kan het u niet geven zoals het zou moeten, zoals ik het hoor te geven. En uw heilige wet is goed, want die is van u, want u bent goed. U bent de fontein van alle goed. U bent een bron overvloeiende van goedheid, Heere. Daar ligt het niet aan. En die wet, Heere, die komt bij u vandaan, die is ook goed. En zelfs uw straffen zijn goed. Nee, gemeente, dan ga ik niet vragen of de Heer me voor altijd in het verderf wil werpen. En dat het wel goed zal zijn, zoals sommige mensen beweren. Dat is een verderfelijke gedachte. Want dat lees ik nergens in Gods woord, dat mensen dat zeggen. Nee, ik lees van bedel om genade, Heer. Desondanks, niet tegenstaande. Wat moeten we doen om zalig te worden, hoor ik een stokbewaarder uitroepen. En dat hoor ik de mensen op de Pinksterdag uitroepen. Verslagen het hart, varen ze toch naar de weg. Toch naar een middel, toch een behoud. Gemeente, dat is de weg. Verootmoedigd, zonder belijden, gewillig, met goede gedachten over de Heere en slechte gedachten over mijzelf. Gemeente, dat gaat gepaard met een inwendige droefheid. Een rechte belijdenis geeft een inwendige droefheid met verslagenheid over wie ik ben geworden. Er komt ook een haat tegen de zonde. Het kan niet zo zijn dat ik bedroefd ben over de zonde en vervolgens daar gewoon vrolijk in doorga. Dat er niks verandert in mijn leven. Er komt een strijd tegen die zonde. Ik zeg niet dat u het overwint. Ik zeg niet dat je ze altijd inderdaad voldoende kunt bestrijden. Want juist daarin ga je jezelf zo tegenvallen. Dan heb je van die goede voornemens. Heren, nou ga ik anders leven. Nou zal ik beter opletten. Nou zal ik die boezemzonde verre van mij houden. En dan komen er weer tijden en dan zeg je, hoe kan het toch? Dat ik nou toch weer gevallen ben. Dat ik nou toch weer die verleiding in mij voelde. En dat ik er hem toegegeven heb. En bij de ene is het dit en bij de andere is het dat. De Heer leert je, ja maar u gaat het niet verdienen. Jij gaat het niet verdienen, echt niet. Echt niet. Meent u, wat hadden de discipelen nog goede gedachten van zichzelf? Moet je ze horen, Meester, wij zullen bij u blijven hoor. Al worden ze allemaal nu geërgerd. Ik zal u zeker niet in de steek laten, zei Petrus. Ik zal bij u blijven. Al moet ik de dood met u in. Wat had Petrus nog goede gedachten van zichzelf? Wat dacht hij nog? Wat dacht hij sterk te zijn? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. De Heer zegt nee, zo niet. Juist in je zwakheid. Als je je zwakheid ook kent. Dan leer je ook de kracht Gods kennen. Toen Paulus zwak was, gemeente, op allerlei terreinen. Toen wist hij, ja, maar juist dan ben ik sterk. Want dan zoek ik mijn kracht buiten mij, bij de Heer. En gemeente, daar gaat die laatste gedachte over. Die belijdenis, gemeente, mag nooit op zichzelf staan. U mag nooit tevreden zijn met alleen maar het belijden van de zonde. Zeg, nou heb ik mijn zonde weer eens beleden. Hartelijk beleden. En dan is het goed. Nee, dan is het nog niet goed, gemeente, want u kunt uw zonden wel belijden, maar waar zijn ze dan? Waar zijn dan je zonden gebleven? Zeg eens, waar zijn ze dan? Kun je door biechten van je zonden afkomen? Ja, ze de Romeinse kerk, en in zekere zin zeggen ze dat nog. Als je maar biecht, ja, en u weet van de ontaarding, u weet van de wanpraktijken die hebben plaatsgevonden, dat er zelfs voor betaald kon worden door middel van aflaten, dat laat ik nu even allemaal liggen, maar nee, belijdenis aan zich, gemeente, verlost ons niet van onze zonden. Wat dan wel? We lezen verder onze laatste gedachte. Vergeven zonden. Indien wij onze zonden belijden, gewillig, als een arme zondaar aan zijn voeten komend, beleidend, strafvaardig te zijn, goed sprekend over hem, over de Heere, maar ook met verwachting, gemeente. Wat is die verwachting? Waar gaat die over? Wel, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheden. En ongerechtigheid. Meent u, dat is wat hier ons voorgehouden wordt. Ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere, zegt David. En dan zegt hij, uiteindelijk, dat is gebeurd. God heeft het gedaan. Ja, hij heeft het gedaan. Hij heeft mijn zonde vergeven. God vergaf ze. Meent u, in de berijmde versie van Psalm 32 staat het er eigenlijk heel kort, hè? Heel kort samengevat. Beleed naar ernstig overleg. Ernstig. Wel overwogen. Gewillig. Niks overslaan. Niet algemeen, maar heel persoonlijk. Mijn boze daan. Alle. Gij naamt die gunstig weg. Ja. Ja, zo. God neemt ze weg. Hoe kan dat? Hoe kan God ze dan wegnemen? Gemeente. Wat bedoelt de apostel? Wel, de apostel die beroept zich eigenlijk hier op het Oude Testament, waarin wordt gesproken over de getrouwheid van de Heere. God is getrouw. Ik denk aan Psalm 86, vers 15. Maar, gij Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Ik denk aan Mozes, gemeente. Mozes, die het aangezicht van de Heere wilde zien. En de Heere zegt, ja, maar Mozes, ik weet je wel wie ik ben? Ik doe wel naar mijn deugden, hè, met de zonde. Ik ben rechtvaardig. Ik ben heilig. Maar ik ben ook barmhartig. Ik ben genadig. Die deugden, gemeente, mogen nooit tegen elkaar uitspelen. Mogen nooit zeggen, de Heere is alleen dit of de Heere is alleen dat. Nee, maar dat God grondeloos barmhartig is, genadig is, dat mag juist een veroordeelde zondaar, die zijn zonde niet langer verzwijgt, maar belijdt ook weer opnieuw, doen uitgaan tot hem. Heere, dat bent u toch? U bent toch barmhartig en genadig? U bent toch langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid? Heere, u heeft dat zelf herhaald, en nog eens herhaald, en nog eens herhaald. Meent u, hoort u al? Hier gaat het woord van God functioneren. Hier gaat Gods verbond, Gods belofte gaan functioneren. Dan wordt het een pleitend bidden. Gemeente, een zondaar die echt verootmoedigd is, door de Heere weer opnieuw verootmoedigd mag zijn, die leert ook pleiten. Heer, waarop ik biddend pleit. Biddend pleiten. Wat is een pleidooi voeren? Dat is zeggen, ja, dit is de grond. En die grond, die is van toepassing in mijn situatie. En daarom, doe mij dan genade, Heere, in plaats van recht. Als u recht doet, heb ik niets te zeggen. Maar u zegt zelf dat u genadig bent. U zegt dat te zijn. En Heere, u bent toch de waarheid. U zegt rechtvaardig te zijn. U zegt getrouwd te zijn. Dat u wie zo komt met veroordeling van zichzelf, dat u die zonden ook daadwerkelijk vergeeft. Heeft Jezus dat niet gedaan? Heeft Jezus dat niet, als het ware, ten volle vervuld, als hij zegt, ik ben op aarde gekomen om u de verborgen dingen te openbaren. De dingen die misschien nog deels verborgen waren. Waarom doet God dat nou eigenlijk? En hoe doet God dat? Dat heeft Christus allemaal geleerd. Hij is die hoogste profeet die zo op aarde is gekomen. Die ons daarin een volkomen uitleg heeft gegeven. Maar wat nodig is om zalig te leven en zalig te sterven. Heeft Christus dat niet ons getoond in de gelijkenissen die hij heeft uitgesproken? En dan kom ik weer terug bij die verloren zoon, gemeente. Dat is toch wel een van de schoonste gelijkenissen. De parelende gelijkenissen. Waarin de Heer Jezus laat zien, die jongen die alles had doorgejaagd, dat hij het goed van zijn vader had misbruikt. Hij had zijn doel gemist. En die jongen die zit dan op een gegeven moment aan de grond, heeft niks meer. En zijn vader had alle reden om te zeggen, jongen, net als die oudste jongen zei, nou heb je het verbruikt. Nou zeker nog iets van mij willen hebben, terwijl je zo hebt gedragen. Nee jongen, ga nu maar weg. Zoals de Joden leerden, die zeiden nee, zulke kunnen niet meer terugkomen. Zondaren en zonderessen, zoals de tollenaren en de overspelingen, die waren in de ogen van de Farizeeën niet meer welkom bij God. Ze werden ook letterlijk uit de synagoge geworpen. En dan gaat Jezus vertellen, maar zo is God niet. Zo is mijn vader niet. Zo ben ik niet. En de mensen weten niet wat ze horen. Ja, degenen die het niet willen horen, die verzetten zich daartegen. Maar de mensen die het wel wilden horen, die werden erdoor vertroost. Dan staat er en al de tollenaren en de zondaren, die naderen tot hem met verslagen harten. Ze zijn gekomen omdat ze wisten, bij hem is er genezing te verkrijgen. Ze geloofden hem op zijn woord. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij de woorden des eeuwige levens. Ze naderen tot hem. Ziet u ze gaan, voetje voor voetje. Maar ze komen dichterbij. En op een gegeven moment lezen we dat Jezus in hun midden zit. Te midden van die mensen. En dan begrijpen ze als de discipelen niet meer. Wat doet onze meester nou toch? En dan horen ze het hem zeggen. Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Maar voor zondaren. Meent het geloof in Christus. De christelijke religie is een zondaren geloof. Het is voor zondaren, niet voor rechtvaardigen. Bent u er al achter gekomen? Heeft het u al vertroost? Dat u nou net als die jongste zoon mag opstaan en naar huis mag gaan. En die jongen heeft zich niet vergist in zijn vader. Hij heeft niet gezegd, mijn vader, die zal me aanzien komen. Hij zal me wegjagen. Misschien dat het wel eens een gedachte was die in hem opkwam. Maar de andere gedachten over zijn vader waren sterker. Mijn vader is barmhartig. Mijn vader is langmoedig. Mijn vader is zeer vergevingsgezind. Zo had hij zijn vader toch leren kennen. En wat staat er dan? Dat konden de mensen helemaal niet geloven. Die dat niet wilden geloven. De vader stond op de uitkijk. De vader stond iedere dag al uit te zien naar zijn jongen. Wat? Ja, gemeente, niet pas toen die jongen eraan kwam. En ook niet op het moment dat die jongen tot inkeer kwam. Maar toen de jongen reeds vertrok. De volgende dag stond zijn vader al op de uitkijk, komt hij al terug. Dat het uitzien van de Heere naar zondaren er al is voordat die zondaar zelf nog maar iets heeft beleden. Toen wij nog vijanden waren, schrijft Paulus. Toen wij nog vijanden waren, toen gaf God zijn zoon. Om te laten zien, ja maar, zie je nou wel hoe barmhartig, hoe genadig de Heere is. En Goedelenberg die haalt het in artikel 26. Hij zegt, zouden wij dan nog een andere advocaat, een andere voorspreker moeten zoeken? Zoals hij wordt getekend in het tweede hoofdstuk, waar we later nog bij stil willen staan. Zullen we dan nog een andere advocaat zoeken? Als hij zo genadig is, zo gewillig is om zondaren te ontvangen, om een wonder te genezen. Om die zonde weg te doen, weg te dragen. Waarom zouden we dan naar een andere gaan? Een andere advocaat dan naar hem? Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. Vergeven, gemeente, wat is dat vergeven? Ja, wat is dat vergeven? Dat is wegdoen. Dat is wegdragen. Zoals gemeente de zondebok, de grote verzoendag, met bloed weggestuurd werd. het bloed van het andere dier, dat werd gesprengd op die bok. En de hoge priester legde als het ware symbolisch de zonde van het volk op dat dier. En dan stuurde hem de woestijn in. Dan droeg die bok de zonde weg. Dat bedoelt ook Johannes als hij wijst op Jezus. Zie het lam van God gegeven dat de zonde de wereld wegdraagt. Wegdraagt, weg de woestijn in. Het beeldgemeente van de vergetelheid. Wij zeggen nog wel eens, ik wil het je vergeven, omdat je zo berouwvol bent, maar je begrijpt wel, vergeten, dat gaat niet. Maar gemeente, als God vergeeft, dan bedekt hij het zo, dat hij er ook nooit meer op terugkomt. Is de Heer Jezus ooit op de zonde van zijn kinderen teruggekomen? Heeft hij ze ooit verweten? Jullie hebben mij allemaal in de steek gelaten. Hè? Thomas en Filippus en Jacobus. Nee, gemeente. Heeft u ooit iets gelezen over dat de Heer Jezus Petrus publiekelijk aan de schandpaal nagelt? Nou, Simon, hè, met je praatjes en met je hoogmoed, wat is er nou van terecht gekomen? Gemeente, wie zichzelf veroordeelt, wordt door God niet meer veroordeeld. Dan zegt God, dan spreek ik niet eens meer over die zonde. Hij vraagt alleen maar aan Simon Petrus, hebt ge mij lief? Hebt ge mij liever dan deze? En Simon Petrus, die herinnert wat hij heeft gedaan. Maar hoort u hoe liefdevol de Heer Jezus met hem omgaat? Simon hoeft alleen maar te zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zo gaat God met de zondaar om. Denk eens even aan die gelijkenis weer van die jongste zoon, die verloren zoon. Die jongen die zou toch van alles gaan zeggen. Hij zou zeggen, ik ben het niet waard om nog in uw huis te komen om uw zoon genaamd te worden. Geef me maar een plaatsje onder de huurlingen in de schuur. Maar dat horen we hem helemaal niet meer zeggen. Nee, Spurgeon die schrijft, hij zegt, weet je, ik denk, zegt hij, dat die vader hem zo omhelst heeft en hem zo aan zijn hart gedrukt heeft, dat die jongen dat niet meer durft te zeggen, dat hij ziet dat zijn vader zo verblijd is, dat hij nou weer thuis is, dat hij dat ook niet meer mag uitspreken. Weet je, dat is toch weergaloos. Dat de Heer zo met zondaren omgaat. Dat hij de zonde vergeeft. Dat hij ze bedekt. Dat hij ze wegwerpt in de zee van vergetelheid. Dat hij er niet meer op terugkomt. Straks in de hemelgemeente zal nooit iemand meer verweten worden. Dat hij dat gedaan heeft en dat hij dat gedaan heeft. Dan zal Petrus nooit meer horen. Je hebt me verloochend. Nee. Hij weet wel dat hij gekocht is door het bloed van Christus. Dat zullen ze zingen, gemeente. Dat is het lied van Mozes en van het Lam. En ze zullen zingen het lied. Gij hebt ons schone gekocht met uw bloed. Gij hebt het gedaan, Heer Jezus. U hebt ons vrij gekocht. Maar er zal geen verwijt worden gemaakt. Er zal geen smartelijke herinnering aan de zonde zijn. Alleen de blijde herinnering aan zijn loskoping. Hij vergeeft, gemeente. Hij bedekt. Dat is hetzelfde. Bedekken van de schuld. Daarom, je mag nooit zeggen, bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Dat is een hele onbijbelse uitdrukking, gemeente. Ik vind het erg als mensen dat nog steeds beweren. Ze zeggen, ja, maar als je zonde bedekt zijn, nee, dat is nog niet vergeven. Nou, dat is echt niet waar. Een bedekte schuld is ook een vergeven schuld. Alleen, daar val ik de mensen die dat beweren wel weer wat in bij. De troost is verschillend. Wat kan het in het begin nog knagen aan je? Dat zal bij die, of even die gelijkenis blijven, ook zo geweest zijn bij die jongen. Zo. Ja, wat zullen die zonden telkens hem toch weer verdriet hebben gedaan. En ja, dat het eigenlijk te groot is dat hij het kan geloven. Is dat nou echt waar? Vader, dat u nou nooit meer doet naar mijn zonde. Gemeente, dat wel, dat die troost nog verder moet worden uitgewerkt en dat de Heer daar ook zekerheid in gaat geven door zijn Heilige Geest, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. He, maar dat is nou ja, toch het werk van Gods Geest als het gaat om het meerdere zekerheid geven. Maar ze heeft dus nooit bedekte schuld is geen vergeven schuld. En dan gemeente het laatste, dan wordt hier gezegd dat die mensen ook gereinigd worden en ons reinigen van alle ongerechtigheden. Wat wordt hier bedoeld? Of ongerechtigheid, moet ik zeggen. Wel, de Heer geeft ook gemeente hier in de reiniging. Dat er nou ook sprake zal zijn van een nieuw leven, een heilig leven. He, dat hij nou die bron gaat aanpakken. Dat ik ga leren willen wat God wil. He, wat wilt u dat ik doen zal? Dat gaat met die vergeving hand in hand. Ik denk erom dat je het nooit uit elkaar trekt. De rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Het nieuwe leven. Het willen leven voor Gods aangezicht. Ook dat geeft de Heer. Meent u nou nog één puntje. Ik noemde net al het strafrecht. Hè, de strafrechtelijke praktijken. Dat zit eigenlijk ook in die woorden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ik zou het Latijnse begrip een paar willen gebruiken. Nebis in idem. Nebis in idem. Dat betekent in de strafregel, als iemand eenmaal vervolgd is, mag hij niet nog een keer vervolgd worden voor hetzelfde delict. Dat is een grondbeginsel. Dat stamt al uit oude tijden voort. Eén keer en niet nog een keer. Nou zegt God, kijk, weet je waarom ik dat ook niet meer kan doen? De zonde straffen in de zonde die zo tot mij komt. Die met deze boetvaardigheid tot mij komt. Die een beroep doet op mijn genade. Die een beroep doet op mijn toezegging, op mijn verbond. Omdat ik die zonde al gestraft heb. In een ander. Maar die ander is in de plaats getreden van deze zondaar. En daarom kan nu deze zondaar, die zo tot hem komt, niet meer gestraft worden. Nebis in idem. Hij is getrouw en rechtvaardig. De Heere zegt, ik heb het één keer gedaan. Ik doe het niet nog een keer. Jezus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En dat heeft hij gedaan, gemeente, voor zijn kerk. Het is volbracht. De toorn van God is geblust. Hij in mijn plaats. Zo hoor ik een Maarten Luther, de geestelijke wapenrusting aandoen. Hij gebruikt het schild van het geloof en het borstwapen van de gerechtigheid als de duivel op hem afkomt en zegt, Maarten Luther, heb jij vergeving ontvangen? Nee, Maarten Luther, jij doet nog steeds zonde. Jij bent niet wie je moet zijn. En dan dacht de duivel hem voor Gods rechterstoel. En wat zegt Luther dan? Dan zegt hij, duivel, wat ben je toch dom? Wat ben je toch dom? Wat weet je toch weinig van hoe wie God is? Man, zegt hij, je hebt de verkeerde te pakken. Hier staat Maarten Luther niet. Want Christus leeft in mij. Ik ben verenigd met Christus en hij is in mijn plaats gegaan. Hij heeft voor mij de zonde weggedragen. En niet alleen de zonde die ik gedaan heb, maar ook die ik nog doe. Hij pleit op grond van zijn eigen verdiensten. Dus Satan, je bent te laat. Je had 1500 jaar geleden moeten komen. Dan wijst hij op Christus. Je bent te laat. Mijn zonden zijn al weggedragen. Kom, zeg u het Maarten Luther na. Duivel, je bent te laat. Je bent 2020 jaar te laat. Want mijn zonden zijn weggedragen. Op Golgotha's kruisheuvel. En ze zullen nooit meer tevoorschijn komen. Amen. Heren, wat geeft u ons een rijk getuigenis vanuit uw woord. Zonden ontkennen, dat geeft ons nooit vrede. Zonden verzwijgen evenmin. Zonden belijden op zichzelf geeft ons ook nog niet vrede. De ware vrede, maar is wel de weg naar de vrede. En geeft ook de vergeving. En die weg wilt u vergeven. En is er geen zonde te groot of te klein, te oud of te jong. U vergeeft ze genadig, omdat uw zoon ze wilde wegdragen voor zulken. Heer, wij bidden u om daar de vrucht van te ontvangen, ook weer opnieuw. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu nog één keer luisteren naar Psalm 32, daarvan de versen 5 en 6. Wil toch niet stug gelijk een paard weer steven. Als u nou nog steeds zo bent, u verzet zich daartegen, tegen deze boodschap, inwendig. U bent nog steeds niet gekomen aan de voeten van de zaligmaker. Nog steeds uw zonden niet beleden. Nou zegt de Heer, stop er nou eens mee met zo te handelen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En het zesde vers, dat is de vertroosting. Dat is de bemoediging. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. iemand zijn in vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.